Goedenavond iedereen. Beste wensen iedereen. En laten we ons een mooie 10 beurtenkaart van maken van dit jaar. Goed, eerste punt. De notulen van de gemeenteraad van 18 december. Kunnen we die goedkeuren? Dank u. Agenda punt nummer 2. Nieuwbouw GBS. Lot Blokbos, Eddy.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. U heeft het punt zeker kunnen lezen. U heeft gezien dat de bouw van de school van Lot wel wat meer gekost heeft dan oorspronkelijk geraamd was. De getallen staan in het punt. Het was besteld voor 11 miljoen. Er zijn bijwerken geweest. Die bijwerken van 461.000 euro hebben voornamelijk te maken met dingen die vooraf niet konden geweten worden of niet bekend waren, zoals een ondergrondse schuilkelder of grote ondergrondse verborgen betonnen massieven. Ook in de muren, qua stabiliteit in sommige kleuterlokalen, zijn problemen opgedoken tijdens de werken. En daarnaast zijn er ook prijsherzieningen geweest. Prijsherzieningen zijn er gekomen omdat tussen het moment waarop de aannemer zijn bestelling geplaatst heeft, zijn offerte, en de daaropvolgende 3 jaar, want zo lang heeft het bouwproces geduurd, zijn er natuurlijk de Oekraïne- en energiecrisis geweest en de enorme stijgingen van de levensduurte. En volgens federale wetgeving mag de aannemer zijn prijzen dan herzien. Dat heeft hij ook gedaan. En u ziet dat dat een behoorlijk bedrag is. Dat is voor meer dan 1,6 miljoen. Dus alles samen is er dus toch wel een meer uitgave. Er was 11 miljoen en een beetje geraamd. En we komen op net geen 14 miljoen uit. Dat is toch een serieuze meerkost. Ik wil daar ook nog aan toevoegen dat er een subsidie is, een lagere school, waarvan Agion het dossier goedkeurt bij verbouwing of nieuwbouw, wordt voor 70% gesubsidieerd. Dat bedrag wordt echter vastgelegd op het moment van de aanbesteding. Het kan daarna nog wel eens herbekeken worden, maar dat is op basis van het aantal leerlingen, de zogenaamde fysische norm, en dan ook op basis van de kostprijs van de bouwwerken op een bepaald moment. Dat noemt men dan de fysische norm, of omgekeerd, financiële norm, de laatste en de eerste, de fysische norm. En dus dat betekent, als je gaat rekenen, dat wij hier zeker geen 70% tot nu toe gesubsidieerd krijgen. Maar er is een mogelijkheid om daar toch nog van te recupereren, dat gaan we dan ook doen. Het is namelijk zo dat Agion geen meerwerken erkent voor bijkomende subsidiëring, behalve als ze niet te voorzien waren. En dus eigenlijk alle meerwerken hier waren onvoorziene kosten. Dus we gaan daarvoor een dossier voor regularisatie indienen. Maar ik moet wel zeggen dat Agion op dat vlak op een eigenaardige manier misschien werkt. Het is het budget van het jaar waarin het contract gegund wordt dat bepalend is. Als er over is op dat budget, dan kunnen er meer werken daarmee gesubsidieerd worden. Als er niet over is op dat budget, niet. Dus we weten dat vandaag niet, maar we gaan het dossier zeker indienen. We hebben dat vroeger tijdens de werfvergadering met de ontwerper die ons daarbij moet helpen, hebben we dat al afgesproken. Dus er wordt wellicht nog wel extra subsidie verwacht, maar vandaag is dat, zoals je kunt zien, is er toch wel een bijkomende subsidiëring vanuit de gemeente nodig geweest. Wij vragen u dus vandaag om die meerwerken dus goed te keuren en dus ook om de voorlopige oplevering goed te keuren. Dat wil zeggen dat er nog wat opmerkingen zijn. De aannemer heeft daar een jaar voor die in orde te brengen. En dan komen we nog eens terug met de definitieve oplevering. En daarnaast ook met de eerste helft van het vrijgeven van de borgtocht. Namelijk een bedrag van 550.000 euro dat geblokkeerd stond bij de borgstellingskas en dat na deze beslissing kan vrijgegeven worden. Kan u daarmee akkoord gaan?
Zijn er vragen? Nee. Kunnen we dat goedkeuren? Dank u. derde puntje van de avond. Tulpenstraat Beersel, kosteloze overdracht.
Ja, Eddie. Dat is een klassiek puntje, collega's. Er is een verkaveling en met aanleg van wegen geweest door de gemeenteraad goedgekeurd in 2017 voor een tracé in de Tulpenstraat in Beersel. En daar was toen afgesproken dat eens de werken klaar, dat er een deel van dat domein moest overgedragen worden van privé naar openbaar domein, vrij en onbelast en zonder kosten voor de gemeente. Vandaag leggen we u de goedkeuring daarvan voor. Er wordt dus een strook overgedragen. U heeft de bijlage kunnen zien vanuit het project naar openbaar domein als wegenis. Dus de twee artikelen zijn dus dat de gemeenteraad toelating geeft om over te gaan tot die kosteloze grondafstand wegenis. En twee, dat u akkoord gaat met de akte die daaromtrent moet opgesteld worden en die zal ondertekend worden door de algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad.
Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Volgende puntje, puntje nummer 4, vastgoedstrategie, Eddy.
Ja, dank u wel. Ja, dat is goed nieuws, collega's. Wij zijn voor onze energiecontracten, dus gas en elektriciteit, zijn wij aangesloten bij het Vlaams Energiebedrijf. En anderzijds hebben wij een tijdje geleden een vastgoedcontract ondertekend voor het opmaken van een vastgoedstrategie, waarbij de begeleiding ook gebeurt door het Vlaams Economisch Bedrijf. En nu blijkt het zo te zijn, indien het Vlaams Economisch Bedrijf, dat dus eigenlijk een energieleverancier in hoofdzaak is, een positief jaarresultaat heeft op haar jaarrekening, dat zij dan ristornos kan uitdelen. En een van de redenen waarom een ristorno kan uitgedeeld worden, is het werken of het afsluiten bij het VEB van een vastgoedstrategie, waarin natuurlijk ook een element van energiebesparing zal zitten. Vandaar dat als deze gemeenteraad dit aanvaardt, wij een ristorno van €5.299 zullen mogen ontvangen. Dat wordt niet op onze rekening gestort, maar dat wordt wel van onze rekening energie, dus gas en elektriciteit, afgetrokken in het jaar 2026. Ik veronderstel dat we daarmee akkoord gaan.
Dank u. Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Agendapunt nummer 6, de organisatie van voor- en naschoolse opvang. Christel.
Ja, oké. Het gaat over de overheidsopdracht in het kader van de organisatie van voor- en naschoolse opvang. Ook opvang tijdens de schoolvrije dagen en de opvang tijdens de vakantieperiodes. Dus in het kader van het nieuwe BOA-decreet moeten wij op zoek gaan naar een nieuwe aanbieder. Onze aankoopdienst heeft dus een bestek opgesteld. Wat is juist de werking? Het is een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure, dus iedereen mag zich inschrijven. De looptijd is van 1 september 2026 tot en met 31 augustus 2029. Dan wordt het 2 maal verlengd tot en met augustus 2031. De selectiecriteria, het is een lijst met 3 gelijkaardige opdrachten die ze moeten laten zien, die de afgelopen 5 jaar met succes werden volbracht. Ze moeten het indienen voor 24 februari om 11 uur. Het is elektronisch natuurlijk, de indiening. De prijs, dus het wordt gegund tegen een globale forfaitaire prijs. De gunningscriteria, we gaan werken met punten. We gaan punten zetten op de prijs, 30 punten. 50 punten uiteraard op de uitwerking van het lokaal erkenningskader. En dan administratieve ondersteuning, 20 punten. Ze moeten minimum 50% halen om een opdracht gegund te krijgen. Onze keuze van de offerten, we gaan rekening houden met economisch voordeligste prijskwaliteit uiteraard. En de timing, dus de aanbieders die gaan ook ter plaatse kunnen kijken in de malleboten om te kijken van hoe zit het met de personeelsbezetting. En dat gaat gebeuren op 10, 11 en 12 februari. De offerte hadden wij graag gehad tegen 2 maart en we zouden dat willen bekendmaken na het college van 25 maart. Zijn er nog vragen?
Ja, Fatima.
Ja. Ja. Dank u voor de toelichting. Dus voor heel wat gezinnen in Beersel is buitenscholen opvang geen luxe, maar een essentieel onderdeel van het dagelijks leven. En ook mijn kinderen voor was dit niet zomaar een opvang, maar een plek waar ze konden groeien, spelen en nieuwe ervaringen opdoen. We hebben 4 vragen. Eerst wat de raming van de opdracht betreft. In de documenten worden enerzijds verwezen naar een geraamde uitgaaf van ongeveer een beetje meer dan 6 miljoen euro. En anderzijds naar een maximumbedrag dat oploopt tot bijna 9 miljoen euro. En de vraag is of u het kan toelichten hoe dit verschil tot stand komt, op basis van welke aannames bij deze raming zijn berekend. We zien het in een tabel daar, een beetje boven, een beetje als u naar beneden scrolt, daar,
ja.
Onderaan. Er is zo'n tabel nog scrollen naar beneden, ja. Dus we zien hier, voorzien budget gemeente Beersel 6.245.000 en een beetje meer euro. En bijna 9 miljoen indicatieve raming van de opdracht.
Ja, dus dat is een indicatieve raming. Dus we schatten dat er ongeveer 8.750.000 is. We hebben een budget voorzien van 6 miljoen en, maar we kunnen u nog niet zeggen wat het budget dan gaat zijn. Dat hangt af van de offerten en wat ze ons gaan aanbieden. En aan de hand van die prijzen gaan we dus kijken wat het bedrag gaat zijn.
Ja, dat is wel een groot verschil, hè?
Ja,
dat is eigenlijk
inderdaad.
Een beetje onze...
Maar oké, het is een raming, maar ik zal die vraag stellen aan onze diensten.
Ja, dank u.
En ik zal erop terugkomen.
Ja. Dan een tweede vraag. We hebben 4 vragen, hè? Kleine vragen. Ook de sociale dimensie van in het bestek. Dus in het bestek wordt duidelijk verschillende inhoudelijke accenten gelegd. Zoals onder meer inclusiviteit, waaraan inschrijvers moeten voldoen. En dat vinden wij heel goed. Maar tegelijk blijven wij op onze honger zitten wat betreft de aandacht voor sociale aspecten. We hadden op het prijs gesteld indien expliciet zou worden voorzien in minstens 1 activiteit met een sociale dimensie, zoals zeer specifiek intergenerationele, zoals in het Frans, maar met het accent is moeilijker voor mij.
Kan u dat nog eens herhalen? Want ik versta
uitwisselingprojecten.
Kan u dat nog eens herhalen, dan laatst? Oh, ja. Want ik hoor u niet goed. Praat eens een beetje luider rond die zo.
Intergenerationele. Dus eigenlijk de uitwisselingen tussen de jongeren, ja. De kindjes en de oudere personen. En de vraag is of het college bereid is alsnog mee te nemen. Het zij in de uitvoering, het zij bij een latere bijsturing, om eigenlijk oudere personen uit het isolement, sociale isolement, zo te nemen. En dit op een structurele manier. Niet zomaar sporadisch dat er een school op bezoek gaat naar oudere personen. Maar indien het mogelijk is, dit ook opnemen in de opvang. Bijvoorbeeld minder in de voor- of naschoolse opvang, maar tijdens vakantie of zo. Voilà.
Oké. Okay.
Dat is een...
Ja.
Voilà.
Oké, okay, ik ga dat ook. Ik heb dat hier nog genoteerd. We gaan dat meenemen.
We vinden het ook belangrijk, zo'n belangrijk aspect.
Okay.
Een derde vraag. Het is... tot ons gekomen dat, dat de gemeente een online... De gemeente heeft een online bevraging georganiseerd bij ouders in de Blokbos. En de vraag is of het college kan toelichten welke belangrijkste aandachtspunten en bezorgdheden hieruit van voren zijn gekomen. En op welke manier deze input concreet is meegenomen in de verdere uitwerking van dit dossier?
Oké, okay, ik zal het eens vragen aan onze diensten van die bevraging.
Een paar maanden geleden blijkbaar.
Ja.
En de vierde gaat over de sportactiviteiten tijdens de opvang. Wij vernemen ook dat er bij bij ouders een groot interesse bestaat om kinderen tijdens de opvang ook sportsactiviteiten te laten doen. Dus niet enkel samenspelen enzovoort. En is het binnen het kader van deze opdracht mogelijk om samen te werken met sportclubs? U hebt gezegd dat het open is voor alle type verenigingen. Ja. Dat hebben wij goed begrepen. Maar bijvoorbeeld door hen in te schakelen voor deze activiteiten. Dus kan de gemeente hiervoor ook een beroep doen op organisaties zoals Sportopia of gelijkaardige verenigingen?
Ja, die, daar zijn we uiteraard mee bezig. Hè. We zijn nu aan het kijken naar allemaal sportverenigingen. Dus ik kan
dat
u dat zeker terugkoppelen.
Aanspreken, verwittigen dat er een...
Ja.
Okay.
Ja, inderdaad, want we gaan die mensen ook allemaal betrekken als de bedoeling, hè. Zeker sportactiviteiten, hoe meer verenigingen of meer sportgroepen, hoe beter. Hè.
Ja, we vragen dus, zeker een diversiteit van
aanbod.
Activiteiten en
ja.
een brede aanbod, inderdaad.
Ja.
Ja. Oké, dank u. En om te eindigen, het is puur administratief en er is zeker een gewestelijke regel hiervoor en reden hiervoor. Een algemene vraag, waarom de boomhut niet opgenomen is binnen het kader van het BOA-decreet. We vroegen ons dit af. Dus blijkbaar zit het boomhut niet...
Ah ja, nee. Die stappen niet
waarom?
Mee in. Nee, die stappen niet mee in. Die gaan dat zelf doen.
Is dat hun keuze?
Ja, of? Dat is hun keuze. Ja. Zij hebben beslist van, we gaan niet meedoen.
Oké, dank u.
Ja, oké.
Dank u.
Goed, dank u. Jo, jij hebt nog een opmerking?
Juist nog één ding aanvullen rond het budget... Dus dat wil eigenlijk zeggen, we hebben een contract, eerst een groot deel en dan wordt dat twee keer verlengd. Vandaar dat je eigenlijk dat verschil in budget hebt. Het is mogelijk om het twee keer te verlengen als je tevreden bent van je partner. Vandaar dat het verschil in de... En dan wat betreft u, de oudere mensen, vandaag met de partner, kunnen we natuurlijk niet zien welke partner dat we volgende keer gaan hebben, maar de partner die we vandaag hebben, die heeft eigenlijk al mensen op leeftijd in dienst genomen... Net omwille van wat u zegt, van mensen die dat willen doen en die nog in de maatschappij eigenlijk iets willen betekenen met kinderen. Dus dat wordt nu al gedaan.
Dat is goed dat ze mensen hebben wonen, inderdaad. En de vraag is hier ook proberen, trachten om echt bij oudere personen die soms alleen thuis wonen, maar die toch... deelnemen aan activiteiten in de gemeente, zo contacten te leggen onder kinderen en deze personen. We hebben het gezien tijdens de verkiezingen, jullie allemaal ook, dat er veel oudere personen zich klagen en moeilijk hebben met het sociaal isolement. En dergelijke contact kan echt een verschil maken in hun leven, eigenlijk. Ja.
Oké, dank u.
Ja, wat aan mij niet juist helemaal duidelijk is, dus dit gaat over actie 43 in de begroting. Wie wat eigenlijk concreet betaalt, we zien daar in die ontvangsten, laten we zeggen gemiddeld per jaar een ontvangst van 1,2 miljoen euro. Is dat dan puur de BOAP-subsidie of zitten daar ook de ouderbijdragen in opgenomen. Dus kan men een opsplitsing maken tussen enerzijds de BOA of de verwachte BOA-subsidie? Want men kan ze natuurlijk niet tot op de euro exact gaan bepalen, aangezien dat afhankelijk is van het aantal kinderen die in die opvang zullen gevestigd zijn. Maar de vraag is gewoon, kan er een opsplitsing gemaakt worden? Eén. En twee, is het geraamde budget zoals het in de begroting staat... alleen de BOA-subsidie of zitten daar ook de ouderbijdrage in?
Oké, nu van spreek je... Allee, we hebben nu de forfaitaire prijs, de prijsbepaling, maar je spreekt van het globaal budget van 1.200.000. Ik heb nu die prijzen allemaal niet bij mij, maar ik kan u daar wel een juist en correct antwoord op geven. Ik zal het u doorsturen.
Goed. Kunnen wij dat goedkeuren of moet er gestemd worden? Ja, dank u. Agenda punt nummer 6, toetreding tot de aankoopcentrale bij de Stadsbrugge voor ICT-materialen en diensten. Kunnen wij dat goedkeuren? Ja, Eddy.
Ja, het voorstel van beslissing is superkort, dus we vroegen ons af welke diensten of type van opdrachten men verwacht mogelijk beroep te doen op de aankoopcentrale.
Ja, het is zo dat de stad Brugge eigenlijk al een lange traditie heeft om een aankoopcentrale te zijn voor heel wat activiteiten. Maar in het verleden hebben wij als gemeente Beersel al een verschillende keren beroep gedaan op hen voor ICT. Dat is eigenlijk hun belangrijkste speler tot nu toe. Het verplicht ons tot niks. Wij zijn lid van de aankoopcentrale van Faris, Creat. Wij zijn lid van de aankoopcentrale van het VEB. Het helpt ons omdat we zelf de overheidsopdrachten niet moeten uitvoeren en dat we van de schaalgrootte kunnen profiteren, waardoor de prijzen interessanter zijn. En het is een beetje cherrypicking, hè, waar we op dat moment het best, waar we nood aan hebben en waar we het best terecht kunnen. Daar zullen we op dat moment voor kiezen. Maar Stad Brugge heeft nogal wat ervaring met ICT-contracten.
Dank u. Kunnen we dat goedkeuren? Ja, dank u. Agendapunt nummer 7, principieel akkoord tot beëindigen erfpacht in onderling akkoord met betrekking tot het kasteel van Beersel. Eddy.
Ja. Collega's, al bij de bespreking van de meerjarenplanning heb ik toen al verwezen naar de gesprekken die toen aan de gang waren. Want het was ons toen opgevallen bij de meerjarenplanning dat de exploitatiekost voor het kasteel niet voorzien was. En zeker niet de investeringskost van de volgende restauratiefase. Dus ondertussen zijn die onderhandelingen waar wij eigenlijk niet rechtstreeks bij betrokken waren als gemeente, die zijn gevoerd door enerzijds historische woonsteden, eigenaar van het kasteel, en anderzijds Herita, die belangstelling heeft om het, of had en heeft om het kasteel zelf in erfpacht te nemen, het verder te ontwikkelen en het een grotere uitstraling te geven. Dat was ook niet nieuw, we waren er ook niet van verrast, omdat wij zelf vanuit deze gemeente in het verleden hebben wij al een traject gelopen met Herita om toen al, ik spreek nu over 4, 5 jaar geleden, of zeker 4 jaar geleden, om toen al het kasteel naar Herita te laten overgaan. Toen was de tijd niet rijp voor historische woonsteden en hebben we dat blauw-blauw gelaten. Vandaag is het dus wel gelukt. Er is dus een voorakkoord afgesloten, een principieel akkoord, waarbij dus Herita een erfpacht aangaat voor het kasteel, waarbij zij dus de zakelijke eigenaar zullen worden en waarbij zij zich dan ook verbinden om het kasteel te exploiteren met als bijkomende opdracht ten opzichte van de gemeente Beersel dat zij er een veel grotere uitstraling willen aangeven met meer evenementen hebben we gehoord op het persmoment. En het is zo dat betekent dat zij ook de restauratie zullen moeten voor hun rekening nemen. In dat verband hebben wij als gemeente, als schepencollege, al een akkoord gegeven ten opzichte van agentschap onroerend erfgoed, dat de subsidie die nu nog aan ons toegekend is, dat eens het zakelijk recht ondertekend is, dat wij die subsidie voor restauratie ook zullen overdragen. Wat zit er dan voor gemeente Beersel in? Wel, het belangrijkste voor gemeente Beersel was of is dat wij de activiteiten die wij er tot nu toe in uitvoeren, de evenementen, denk aan de kasteelfeesten, dat we die zouden kunnen verder zetten. Dat er ook een voordeel voor onze inwoners in blijft. En daarmee bedoel ik dan een goedkoper tarief. Daar hebben wij eigenlijk een mondeling akkoord over. Mondeling, omdat dat maakt, wat ik nu zeg, maakt eigenlijk niet deel uit van de overeenkomst tussen historische woonsteden en Herita zelf, maar dat woord zal wel deel uitmaken van een gebruiksovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst tussen Herita en gemeente Beersel. Terug naar het akkoord tussen Herita en historische woonsteden. Dat betekent concreet dat er dus voor gemeente Beersel vanaf 1 januari 2026 geen kosten meer aan zitten. Dus wij zullen ook niet een deel van de jaarlijkse kanon moeten betalen, die toch voor gemeente Beersel belangrijk was, om en bij de €100.000. En dat wij dus ook, zoals ik zei, geen budgetten moeten voorzien voor de restauratie die wellicht nog in de loop van 26 of 27 zou kunnen starten. Maar dat zal dan de zorg van Heritas zijn. Een ander punt waar wij al over gesproken hebben, want wij hebben intussen met de gemeentelijke diensten al een overleg gehad met Herita, omdat Herita vrij snel van start wil gaan. Het kasteel opent het toeristische seizoen als Herita zelf. En daar hebben wij dus al een eerste overleg gehad. Daar is dan ook gesproken. Daar hebben wij ook het ter sprake gebracht, de parking. Vandaag weten jullie dat de kasteelparking ook toch wel gebruikt wordt voor een aantal pendelaars die de trein nemen in Beersel. Dus ook daar is over afgesproken dat wij daar willen verder mee gaan. Dat moet nog onderhandeld worden. Wij hebben ons wel als college geëngageerd om daar voor dat deel van de parking dus een huurovereenkomst af te sluiten van €15.000 per jaar. Dat is het ons wel waard, want anders dan gaan we de parkeerdruk eigenlijk naar de omliggende straten verwijzen. Dat is nog niet helemaal concreet uitgewerkt. Dat is precies het wat er op tafel zal liggen. Wij zullen wellicht ook een deel van het groenonderhoud blijven doen, maar ook daar moeten we dan afspreken. Maar dat moet je dan zien als een ruil voor het feit dat wij toch het kasteel zullen kunnen blijven gebruiken. Dus voor gemeente Beersel en voor zijn inwoners verandert er weinig in de zin de evenementen kunnen blijven doorgaan, de goedkopere toegang blijft een feit. Maar het is natuurlijk financieel, scheelt het wel een slok op de borrel als wij de budgetten die wij ooit in onze meerjarenplanning hadden geschreven voor de restauratie, dat ging over een paar miljoen en dan de jaarlijkse kanon. Dus daarom vragen wij jullie akkoord daarmee. Wij willen als gemeenteraad, vandaag eigenlijk leggen wij een principieel akkoord voor, zodanig dat historische woonsteden en Herita tegen 30 juni van 2026 de effectieve erfpachtovereenkomst kunnen afsluiten. En met dit principieel akkoord vandaag engageren wij ons eigenlijk ook om het bestaande erfpachtcontract met historische woonsteden, dat nog tot 2030 liep, om dat op een billijke manier af te sluiten. Wij leggen dat ter goedkeuring voor aan de Raad.
Zijn er vragen? Ja, Klaas.
Klaas. Ja, het is een processie van Echternach, de derde fase van het kasteel van Beersel. Principieel zullen wij het zeker en vast goedkeuren, omdat het het beste is voor de valorisatie van ons erfgoed van het kasteel. Wat mij wel een beetje stoort in de berichtgeving, is dat het gemeentebestuur hier zichzelf neerzet als de grote initiator achter die koerswijziging, terwijl het natuurlijk historische woonsteden die de verpachter is, zelf is, die zich in feite genoodzaakt zag om een nieuwe partner te gaan zoeken, omdat de gemeente natuurlijk al jaren die voorziene kredieten eerst in de begroting zet om ze vervolgens telkens opnieuw te schrappen. Ik heb het opgezocht, sinds 2012 heeft men de derde fase van de restauratie van het kasteel al 5 keer aangekondigd om vervolgens de kredieten telkens te schrappen. Terwijl er altijd in de opschortende voorwaarden, ik heb het nu in de akte gezien die ons is toegestuurd, dat er is vastgelegd dat als je de erfpacht wil verlengen tot 2042, was dat dan, ja, die derde fase op zijn minst in gang moest worden gezet in de bestuursperiode 2019-2024. Wat dus niet is gebeurd en woonsteden zich genoodzaakt zag om gewoon een andere partner te zoeken die wel zijn huiswerk deed. Dat gewoon om de puntjes op de i te zetten. Trouwens, het is Ben Wijts die het vandaag of gisteren of eergisteren zelf op zijn Facebookpagina niet met zoveel woorden, maar wel omvloerst heeft gezet. U moet het er maar eens op nalezen. Bijkomend wordt er verwezen naar de kost van de kanon. Dat we €100.000 bij benadering klopt dat bedrag. Maar anderzijds is het wel zo, als ik goed ben ingelicht, dat als we die derde fase hadden aangevat, de kanon minstens met 50% zou verminderd worden. En ja, dus in die zin hebben we eigenlijk die grote erfpacht een beetje aan ons, of die grote kanon dan, aan onszelf te danken, omdat we die derde fase nooit in gang hebben gezet.
Sorry, ik ga je, mag ik antwoorden?
Wat ik zou willen weten, het zijn uiteindelijk allemaal vijgen na Pasen en We zullen het principesakkoord... Ik weet dat die 50.000 euro niet in verhouding staat tot het grote bedrag van de restauratie. Hè, die, als dat de reden is waarom
nee,
dat gelacht...
Nee, daarvoor wil ik maar niet antwoorden.
Wat dan nu nog belangrijk is, want het principesakkoord is goed, en ik denk dat Herit dat ook veel beter gaat doen dan de gemeente. Hè. Ben Wijd zegt het zelf, dat het eindelijk eens professioneel kan beheerd worden, terwijl hij hier wel zelf in de meerderheid zit, dat hij ook verantwoordelijk is voor de erfgoedsubsidies in de Vlaamse regering. Maar Swat, de vraag is, vooral voor de mensen, denk ik, welke zekerheid hebben zij dat dat gunsttarief inderdaad behouden zal blijven? Men zegt nu dat er een mondeling akkoord is, dat konden wij uit de ontwerpbesluiten niet nagaan. En ja, dat moet ook nog deel uitmaken van de samenwerkingsovereenkomst die er dan post factum zal moeten worden gemaakt. Twee, zal men in het kader van de huurovereenkomst van de parking de NMBS betrekken in dat verhaal? Uiteindelijk betalen wij voor de klandizie van de NMBS. Dus het lijkt evident dat de NMBS daar ook een stuk van die koek zou moeten betalen. Het gaat niet over fenomenaal grote bedragen, maar het is een evidentie dat het gemeentebestuur in het kader van de rekeningen op orde toch ook ja, de andere partners daarin betrekt of op zijn minst een poging doet. En drie, maar dat is eerder uit interesse, want we hebben daar eigenlijk geen zaken mee, is wat er met het restaurant gaat gebeuren. Ik begreep dus uit de akte, ik denk dat ze trouwens bij een collega is opgemaakt, dat dat ook deel uitmaakt van de site van ja. Woonsteden. En bon, we hebben er uiteindelijk geen... Daar is nu een handelsovereenkomst. De vraag is, wordt dat verder gezet? Wat gebeurt er met het restaurant?
Op dat laatste zou ik u kunnen antwoord geven, maar ik weet niet of dat het aan mij is om daarop te antwoorden.
Maar het is interessant om te weten.
Maar als u de nieuwe erfpacht overeenkomst, die wordt openbaar op een bepaald moment, dan zal u zien wat het statuut van het restaurant erin is. Ik ken dat, maar het is niet in de openbare zitting om daarover te praten. Punt 2, Klaas, ik vind dat de mensen hier wel op de waarheid recht hebben en niet op halve waarheden en scheve waarheden. Ik ga ze één voor één opnoemen als ik ze kan onthouden. U heeft op een bepaald moment gezegd dat wij een kans gemankeerd hebben om de erfpacht tot de helft terug te brengen indien de restauraties er doorgaan. U heeft dit niet goed gelezen, want wat staat er eigenlijk in? En dat was ook bij de vorige restauratie zo, dat tijdens de restauratieperiode, omdat het kasteel dan moeilijk toegankelijk is, zo was het ook bij de vorige restauratie, dat er bijgevolg veel minder bezoekers zijn en minder toegangsgelden, dan was het een gunst van historische woonsteden om de kanon tijdelijk naar de helft te brengen. Dat was hier ook zo het geval. Plus, u heeft het volledig verkeerd voor wanneer de interpretatie die u geeft aan wat historische woonsteden wil en hoe dat die verlengingen enzovoort in elkaar zitten. Ik wil het voor de geschiedenis nog eens kort herhalen. Een aantal mensen zullen hier wel zijn. Op het moment, en dan spreek ik 2 legislaturen geleden, dat wij vanuit erfgoed de subsidie hebben toegewezen gekregen om de volgende fase te doen, zo lang is het geleden, dan hebben wij met het gemeentebestuur gezegd, ja, maar we gaan toch wel opletten, wij gaan nu niet die restauratie doen. Onze erfpacht loopt maar tot 2030. We gaan toch niet nu die restauratie doen voor ettelijke miljoenen. Ja, en daarna, misschien na 5-6 jaar, plots eigenlijk het erfpacht niet meer hebben. Dus hebben wij toen in overleg gegaan met historische woonsteden en hebben wij gevraagd of die erfpacht kon verlengd worden. Ja, die hebben zij, schoorvoetend zijn ze erop ingegaan. De burgemeester van toen was bij die gesprekken bezig en waren zij bereid om die met 12 jaar te verlengen, van 2030 tot 2042, op voorwaarde dat we met de restauratiewerken zouden gestart zijn op 30 juni 2025. Ja. Ik ken de data en de bedragen nog vrij goed allemaal. Wij hebben wel gezegd, wij kunnen maar alleen starten als we de subsidie krijgen. Ja. Die subsidie is ons niet toegekend voor die datum. Bij gevolg was er niet voldaan aan de opschortende voorwaarden. En is er dus eigenlijk, in onze ogen, was er het stoppen van de erfpacht daardoor op 2030. Op het moment dat die datum vervallen is, en dat zeg ik in alle openheid, is er wel een schrijver gekomen van historische woonsteden waarin zij hun eigen opschortende voorwaarden dan wilden schrappen. Ja, goed. Waar komt het dan op aan? Want u heeft ook gezegd dat we dat met die budgetten gejongleerd hebben. Wij hebben Op het ogenblik dat de subsidie toegekend was door erfgoed, dus dat is theorie, want dan moet je nog wachten totdat die effectief geactiveerd wordt, hebben wij het restauratiebedrag dat toen vastgelegd werd door de ontwerper. We zijn nu toch wel jaren voorbij, dus het bedrag waar nu over gesproken wordt en dat altijd in ons budget gestaan heeft, ten opzichte van wat er zal moeten betaald worden, daar zal een heel groot verschil op zitten. Maar goed, wij hebben het budget bewaard. Wij hebben dat er een aantal jaar ingezet, omdat wij niet wisten wanneer de subsidie ging toegekend worden en wij hebben dat stelselmatig opgeschoven. Ja? We dachten dat het snel kon gaan, maar dat telkens opgeschoven. Op een bepaald ogenblik hebben we gezegd, hier op deze raad, dat wij wisten dat de subsidie in het volgende budgetjaar niet voorzien was voor gemeente Beersel. En dan hebben wij om financiële reden voor 1 jaar dat budget eruit gelaten. Wij moesten ons budget rondkrijgen als gemeente. Wij moesten daar een bedrag van 2 miljoen uitgaven als investering gaan zetten. En we wisten dat we het niet zouden moeten doen. Om financiële reden, en dan waren we dus op het moment van de Oekraïne-crisis, en dat hebben we hier op de gemeenteraad gezegd, want die vraag is toen misschien ook door u gesteld, ja, waar is dat budget nu toe? We hebben gezegd, we hebben dat volgend jaar niet nodig, dus we gaan het eruit halen. En we hebben dat inderdaad het jaar erop er terug ingezet. Dat is de reden waarom er dat budget geschoven. Dus als u vandaag zegt dat historische woonsteden eigenlijk, vragende partij was om die erfpacht op te zetten, dan kan ik hier formeel zeggen dat het niet zo is. Dat is niet zo. Ja. En dus de onderhandelingen die gelopen zijn. Ja, okay. Kijk, u mag iets anders zeggen. Hè? Ja, dat is niet zo. En daarmee wil ik er daar niet verder op ingaan. Wij waren als gemeente vragende partij. En het feit dat het vorige keer al niet gelukt was, zal ik maar zeggen, is duidelijk. U moet later de kanonen vergelijken. Dan zal u zien dat wat ik vandaag zeg waar is.
Nog een korte reactie, Klaas, en dan ronden we het af.
Ik heb een aantal vragen gesteld waar dat geen antwoord op gekomen
is. Ik heb niet verstaan, sorry, dat laatste.
De zekerheid van het gunsttarief, daar is een mondeling akkoord, heeft u gezegd?
Ja, kijk.
Maar daar...
De overeenkomst is tijdens de kerstvakantie eigenlijk waarheid geworden. Tussen Herita en historische woonten, tijdens de kerstvakantie. We zijn na de kerstvakantie... zijn wij op de hoogte gebracht dat er een voorakkoord was. Herita heeft, ik denk dat het vorige week was, ik kijk nu eens naar de vorige week of zelfs de week voordien, heeft al een eerste gesprek gevoerd. En dat eerste gesprek, dat ging over de samenwerkingsovereenkomst. En daar hadden we afgesproken, zij hadden dat gedaan, wij hebben dat gedaan. Dat was ook in aanwezigheid van de top van onze administratie. En daar hebben wij gewoon de bespreekpunten opgelijst die wij in een volgende vergadering willen bespreken en die in de samenwerkingsovereenkomst. Maar ik beklemtoon dat tijdens de onderhandelingen ons vanuit Herita, en ze maken er ook geen probleem rond, ons gegarandeerd is dat voordeeltarief er zou zijn. Er is een mondeling akkoord over, en dat zelfs schriftelijk, over het bedrag voor de parking en over het gunsttarief van de inwoners. En het feit dat wij ook het groen onderhoud willen voor onze rekening blijven nemen. Dus dat zijn zeker elementen die in de overeenkomst zullen doen, maar we kunnen niet sneller gaan dan het mogelijk is. Ja, ik denk, we zijn vandaag eind januari, we hebben op één maand tijd. Wij konden ook niet bewegen voor de persconferentie, want dat was niet onze persconferentie. Het is de minister die het initiatief genomen heeft, en Herita, om die persconferentie te houden. Wij waren daar uitgenodigd. Dus... ik kan u vandaag geen absolute zekerheid geven, maar een woord is een woord in deze context. En we zullen u dat later aantonen.
Goed, Fatima.
Dank u. Dus we hebben uw toelichting, het antwoord, de vragen ook gehoord. We begrijpen de intentie achter dit dossier om en erkennen dat het beheer van een geclasseerd monument voor een gemeente een zwaar financiële en organisatorische last kan betekenen. Maar u geeft het ook toe, het is niet zo lang geleden afgesloten. We bevinden ons hier voor een dossier de grote lijnen. En tegelijk wordt de gemeenteraad dus vandaag gevraagd om zich uit te spreken voor alle essentiële elementen essentieel zijn. En bovenop wat er hier al gezegd is, willen wij een aantal verduidelijking krijgen. Onder andere als eerste over het masterplan. Masterplan uit de vorige legislatuur, waarin onder meer de herrichting, we zijn gaan kijken, waarin onder meer de herinrichting van de parking en de recht tegenover gelegen boomgaard werd voorzien. Dus onze vraag is, kunt u verduidelijken of ERITA verder gaat met de uitrol van dit masterplan? En zo ja, gebeurt dat ongewijzigd? Of zal het gemeentebestuur opnieuw het politieke stuur in handen nemen over de toekomstige inrichting van deze site? Met andere woorden, volgen wij automatisch oude plannen of behouden wij als bestuur de regie over de toekomst van deze site? Dat is een eerste vraag. Er zijn nog twee kleine.
Mag ik eerst op antwoorden? Ik doe het liever een stuk. Dus. Ja. Ik denk dat u zich vergist met de benaming van masterplan. U doelt waarschijnlijk naar het beheersplan. Wij hebben hier als gemeenteraad twee beheersplannen goedgekeurd. Dat was ook een verplichting die Agentschap Onroerend Erfgoed ons opgelegd heeft voor het verkrijgen van de subsidie. Moest dus de eigenaar of de zakelijke eigenaar van het kasteel moest dus een beheersplan hebben, zowel voor het gebouw zelf, voor het kasteel, als voor de omgeving. Wij hebben ons als gemeente daar onze verantwoordelijkheid genomen. Wij hebben voor allebei een studiebureau aangesteld. En wij hebben dat voorgelegd aan erfgoed en dat is hier goedgekeurd. Dus dat beheersplan is bindend en moet uitgevoerd en gevolgd worden door de eigenaar. Vandaag zijn wij dat nog, enfin, tot 31 december. Ja, en de volgende eigenaar, dat zal dan ERITA zijn, is verplicht om die beheersplannen te volgen. Wij hebben daar dus geen enkele impact meer op. Wij gaan daar zeker de regie niet van hebben. We hebben daar dus niks meer mee te maken.
Dank u. Zo is het duidelijk. Ja, een woord of een andere, maar stond niet in het dossier. Dus eigenlijk wat wij gekregen hebben, is maar een voorstel, één pagina en dan oude notarische akten. Dus eigenlijk op die basis kunnen wij moeilijk ons werk doen. Dus jullie moeten ook een beetje in ons plaats proberen te zijn. Een tweede vraag, en dat zijn de tweede en derde superkleine vragen. De toegankelijkheid voor het publiek, we hebben het al aangekaart, maar we vragen garanties voor tarieven die effectief betaalbaar blijven voor de inwoners van Beersel. En dat is één punt die al aangekaart is. Dus, en tarieven aan de ene kant qua ingang van de site is. En aan de andere kant wat betreft de parking. Dus uit het dossier hebben wij een zinnetje gezien dat het behoud van de parking als park and ride wordt behoogd, wat prima is. Hè? Maar het staat niet gegarandeerd en onder welke afspraken dat deze parking gratis zal blijven. Momenteel is het parking gebruikt door veel pendelaars en wij willen expliciet aandacht vragen voor hebben, zodat de treingebruikers, dus pendelaars, inwoners van de gemeente, niet worden ontmoedigd. Dat was het maar. Dank u.
Dank u wel. Ik zal eerst antwoorden op dat eerste, waar u zegt dat u eigenlijk weinig gedocumenteerd werd. Wel, het enige document dat hier vandaag bij dit punt van tel is de erfpacht, de oude erfpacht, aangezien de beslissing die wij u vragen is het stoppen van die erfpacht. Dus meer kunnen we niet. Voor de rest hebben wij u gezegd dat de gesprekken zijn nog maar pas lopende. Dus alle elementen in verband met die parking, ook bijvoorbeeld de vraag, we hebben dat over de overleg is dat ook opgeworpen, of de NMBS daar een rol kan in spelen, dat zullen we moeten onderzoeken. Maar de parking is niet meer van ons. Ja, we gaan moeten samen overleggen, afspraken maken, hoe die parking gebruikt moet worden. Wij hebben daar geen alleenzeggenschap over. De parking is vandaag voor de bezoekers van het kasteel, is voor de klanten van het restaurant en wordt ook gebruikt door de Beerselaars.
en ook veel niet-beerselaars, want van als het in Halle betalend en duurder geworden is, ja, worden Huizingen, Lot en Beersel worden wat meer auto's geparkeerd van mensen die het nog gratis proberen. Dus daar kunnen wij vandaag niet over zeggen. Met wat ik u antwoord, geef ik duidelijk aan dat over het gebruik van die parking afspraken moeten gemaakt worden, omdat de verschillende invalshoeken verschillende gebruikers zijn. En ja, ik moet toch wel zeggen dat ik het geapprecieerd heb. Als ik het persbericht van de gemeente op Facebook zag, dan heb ik van Egon een duimpje gekregen. Dus ik dacht dat jullie het wel goed vonden. Hè. Was er ook een van u, Klaas? Dat weet ik nu niet meer. Ja.
Oké, goed. Dan gaan we erover stemmen. Jo.
Ja.
Agendapunt nummer 8, interlokale vereniging Sportregio Zuidwest. Randaanduiding van vertegenwoordigers voor het beheerscomité. Dit is voor de plaatsvervanger voor Elsie, die uit hoofde van haar schepenambt al aangeduid is. Kunnen jullie die... We zullen op het einde van de gemeenteraad het resultaat meedelen. Agendapunt nummer 9, inschrijvingsbeleid onderwijs. Jo.
Ja, een jaarlijks terugkerend punt. Het aanmeldingsregister, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs, voor het schooljaar 26-27. U weet dat we binnen het decreet lokaal flankerend onderwijsbeleid voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs dezelfde rechten willen en voor iedereen een plek. In het basisonderwijs zijn wij lang een pionier geweest en hebben wij een hele tijd zelf een aanmeldingsregister laten uitbouwen door een firma met Sint-Pieterslee en Halle. Later is Sint-Genesius Rood daarbij gekomen. Maar intussen is het systeem, het Vlaamse aanmeldingssysteem VLAS, op de markt gekomen sinds vorig jaar, dat eigenlijk door de Vlaamse overheid gratis wordt aangeboden en waarvoor wij het sindsdien gekozen hebben en dat ook volgend jaar willen doen. Ik wil daarbij ook zeggen dat dat zeer goed functioneert. Voor het secundair onderwijs zijn er ook subsidies voorzien. Daar maken wij al een paar jaar gebruik van het systeem van de katholieke scholen van Leuven. En ik ben het eens eventjes gaan nakijken. We hebben er alle belang bij, zeker in het secundair onderwijs, waar de studierichtingen nogal verschillen en waar het moeilijk is om op campussen alle studierichtingen bij elkaar te krijgen. Dus is het nodig dat er een brede waaier van scholen is. Vorig jaar zaten daar 107 scholen eigenlijk in. Meestal in Vlaams-Brabant, een stukje in Antwerpen en een stukje langs de kant van Leuven richting Limburg. Daar zijn ook subsidies aan verbonden, maar we moeten daar eigenlijk per kind dat aanmeldt en we maken daar een bedrag van €1.500 voor vijf zijn ongeveer 215 kinderen, soms is dat wat meer, soms is dat wat minder, die eigenlijk daar gebruik van maken in Beersel. En wij denken dat we daarmee eigenlijk toch wel heel wat goed doen en kampeerders daarmee uitsluiten. Ik vraag daarvoor, zoals elk jaar, uw goedkeuring om die van het basisonderwijs is niet nodig, maar om de overeenkomst met de katholieke scholen van Leuven goed te keuren.
Vragen? Kunnen we dat goedkeuren?
Ja? Ja, kort, voorzitter. Ja, wij hebben hier altijd tegen gestemd. Niet omdat wij tegen die digitale aanmeldsystemen aan zich zijn. Maar er wordt gezegd dat men daar zeer tevreden van is. De signalen die wij van de directies krijgen, die zijn eigenlijk het tegenovergestelde. Waarom? Niet omdat men tegen die software is of het een of het ander. Maar wel omdat natuurlijk men onrechtstreeks door die aanmeldsystemen eigenlijk de controle verliest op zijn schoolpopulatie, waar men vroeger inderdaad met de kampeerders, dat was minder fraai, maar anderzijds was het positief gevolg daarvan wel dat directies veel meer controle hadden over de instroom en de schoolpopulatie van hun school. Ik denk dat Eva de Mesmaker vandaag nog een van de gevolgen daarvan heeft beschreven op haar Facebookpagina met een hele perstralala als gevolg ervan, dus bon, om maar te zeggen waarom dat wij tegen dit aanmeldsysteem stemmen, niet tegen de software, maar wel omdat het de controle ontneemt aan onze directies. Ik zie vandaag, ik heb het nagekeken op provincie in cijfers, dat er 300 leerlingen zijn, dat vandaag Sint-Victor Alsenberg meer dan 300 leerlingen zijn van buiten de gemeente. Dus ik herhaal het, dat Sint-Victor Alsenberg vandaag ongeveer iets meer dan 300 leerlingen telt van buiten de gemeente, terwijl er 1200 leerlingen zijn van onze gemeente die naar een andere gemeente moeten gaan, alleen al in het secundair onderwijs. Dat heeft natuurlijk onder andere te maken met capaciteit, maar dat heeft ook te maken met soms de algoritmes in die aanmeldsysteem en het feit dat we als gemeente of als directie vooral de impact en de capaciteit en de controle verliezen over onze schoolpopulaties, waardoor je soms de repercussies, en je hebt die waarschijnlijk allemaal al gehoord, waarbij er leerlingen die in Dworp wonen of in Alsenberg wonen, zich graag zouden inschrijven, zoals hun ouders en grootouders allemaal in Sint-Victor hebben ingeschreven, maar daar dus niet toe in staat zijn en dan in het Atheneum in Alsenberg, in Halle, terechtkomen, terwijl er anderzijds mensen van Halle dan bij ons terechtkomen, wat eigenlijk toch of van andere gemeenten zelfs, wat toch geen goede manier van werken is en eigenlijk het gezond verstand ontbeert.
Goed, dan gaan we stemmen. Agenda punt nummer 10, aanpassing statutaire overeenkomst intergemeentelijke samenwerking wonen, de goedkeuring. Eddy?
Ja, korte toelichting, collega's. Dus die samenwerking overeenkomst, intergemeentelijk samenwerking wonen tussen Beersel, Halle en Sint-Pietersleeuw, past in het kader van ons meerjarenplan, namelijk Beersel faciliteert inclusief en betaalbaar een eigen streek-eigen woonaanbod. Ik kort het een beetje af. Beersel was al lid van die intergemeentelijke samenwerking vorige legislatuur, maar die stopt bij het einde van elke legislatuur. Beersel heeft altijd de intentie gehad om dat verder te zetten. Daarom hebben wij vorig jaar al op de gemeenteraden een punt hier voorgelegd en dat was ook goedgekeurd. Namelijk het opnieuw aanvragen van de subsidie. Dus het subsidiedossier werd hier goedgekeurd. En ook de opstart van de integratie van het energiehuis. Dus in de vorige IGS ging het enkel over woonbeleid. We hebben nu ook een energieloket aan toegevoegd, een zogenaamd energiehuis. En dus vandaag, omwille van het feit dat we in een nieuwe legislatuur zitten, maar ook omwille van dat er bijkomende opdrachten dus zitten, leggen wij een nieuwe statutaire overeenkomst voor, zodanig dat we de verenigingen kunnen verder zitten en dat we dus kunnen uitbreiden met de nieuwe activiteiten, namelijk rond energie. De samenwerkingsovereenkomst is eigenlijk goedgekeurd al in november door de gemeente Halle en is ook, was nodig omwille van de erkenning van het energiehuis door Vlaanderen. Het zal opnieuw Halle zijn die daar de beherende rol speelt. Dus naast die statutaire overeenkomst leggen wij u vandaag ook voor het nieuwe huishoudelijk reglement. Dat is eigenlijk de praktische uitwerking van die statutaire overeenkomst, in die zin dat er nu dus nu ook bijkomende elementen zijn in verband met energie, energiebegeleiding, ook de energielening en dus het verstrekken van die verbouwlening, waar dus ook een bankaire activiteit, namelijk het begeleiden van die lening, aan vastzit. Heel dat dossier is door Vlaanderen goedgekeurd. En dus indien vandaag deze overeenkomst goedgekeurd wordt, dan kan er effectief gestart worden. Daarom vraag ik uw goedkeuring.
Kunnen we dat goedkeuren? Klaas? Ja? Oké. Agendapunt nummer 11, de mondelinge vraag van fractie Vlaams Belang.
Dat is al weken en maanden dat wij verschillende signalen krijgen van zowel ouders als van personeel over de erbarmelijke staat van de gemeenteschool van Huizingen, zowel in de hoogbouw als in de laagbouw. Het gaat dan om waterinsijpeling. Ik heb filmpjes gezien waarbij het water gewoon in emmers gutst in de klassen. Het is zelfs geen druppel, het gutst er gewoon in. waardoor natuurlijk die valse plafonds die daar in die klassen zitten, dat die wak worden. Daar is zelfs al een stuk van zo'n plafond op een leerling terechtgekomen. Dus allez, bon, het gaat hier niet over een crashen in een muur. Het gaat over niet of slecht functionerende verwarming, waardoor dat het gewoon echt vochtig of koud is in de klassen. Wij vernemen ook dat bepaalde mensen die zich in de schoolomgeving begeven, ik druk mij voorzichtig uit, last hebben van luchtweginfecties, dat ook al verschillende keren hebben gemeld, hè, omdat daar schimmel en vocht is in de klasse. We weten natuurlijk dat er een nieuwbouw in aantocht is, maar tot nader order is het wel zo dat het bestuur verantwoordelijk blijft intussen voor een veilige, gezonde en conforme werk- en leeromgeving voor de leerlingen en voor het personeel binnen de bestaande infrastructuur. Wij begrijpen ook dat er intussen al enigszins oplapwerk is verricht in het kader van de meest acute waterincijpeling, maar blijkbaar op vlak van vocht en op vlak van schimmel, op vlak van tocht, permanente tochtgaten, en op het vlak van verwarming blijft de toestand schijnbaar zeer penibel, wat toch een aanslag en een hypotheek legt op de veiligheid en de gezondheid van het personeel en van de leerlingen. Wat vervolgens toch noopt tot een aantal vragen voor het schoolbestuur. Eén, welke controles en inspecties zijn er recent of in de afgelopen jaar of in de afgelopen 18 maanden uitgevoerd naar aanleiding van de gemelde waterincijpeling en naar aanleiding van de plafondproblematiek, om die dan zo te noemen. Is daar arbeidsinspectie bij te pas gekomen? Is daar de infrastructuur van de onderwijsinspectie bij te pas gekomen? Zijn daar inspectieverslagen van die wij als raad kunnen inzien? Aansluitend, is daarbij asbest waargenomen? Is er een asbestinventaris dat verkrijgbaar is? Ik neem aan dat er is. Dat wij kunnen inkijken, kan dat overgemaakt worden aan de raad. Zijn bij die controles de lokalen formeel vrijgegeven? Welke vaststellingen zijn daarbij gebeurd? Drie, welke acties worden ondernomen om de gezondheidsconformiteit te waarborgen voor leerlingen en voor personeel? Wat is het structurele plan voor het dak en voor de laagbouw en voor de turnzaal, maar ook voor de hoogbouw, tot aan de nieuwbouw werken? Ik begrijp dat vooral sinds de aanleg van de zonnepanelen er echt een veel acutere vorm is van waterincijpeling. Ik heb zelfs een getuigenis van iemand gehoord dat er ratten in het plafond rondkruipen. Ik citeer. En tot slot is het geen mogelijkheid om in afwachting van de nieuwbouw, de containerklassen die toch voorzien zijn, als ik goed ingelicht ben, dat die eigenlijk al vroeger zouden worden gevestigd, ten einde de situatie zoals ze vandaag is toch on hold te zetten, want dit is een hypotheek op de veiligheid en de gezondheid van leerlingen en personeel.
Ik zal erop antwoorden. Ik beweer niet dat de thematiek die u aanhaalt, dat die er niet is. Maar het gehalte aan drama dat we hier horen, het verwondert mij niet, maar ik zal er ook op antwoorden. Ik zal eerst het meest acute zeggen. Ik ben op bezoek geweest in de school en de klas. Ik heb ook wat foto's genomen. En ik heb met de leerkrachten ook gesproken. En de leerkracht heeft mij niet gezegd dat het op een leerling is dat er gevallen is. Er was namelijk na de kerstvakantie wel een tegel die heel nat was geworden. En die inderdaad gebroken is en naar beneden gevallen. Maar er waren op dat moment geen leerlingen in de klas en het was ook niet op een bank gevallen. Om maar te zeggen dat wat jij zegt helemaal niet klopt. Maar ik wil wel iets vertellen over de geschiedenis van die school en waarom we tot die toch wel moeilijke situatie van waterinfiltratie langs het dak zitten. De school is meer dan 45 jaar oud en ongeveer 8 jaar geleden hebben we besloten om die school in het ESCO-project op te nemen, dus het energiebeheerscontract. En eigenlijk zat er daar de vernieuwing van het dak in. Ja, dus die werken zijn van start gegaan, of nog niet van start gegaan, zijn voorbereid geweest. En op dat moment is er een discussie ontstaan tussen de aannemer en de architect. Op dat dak zaten namelijk zonnepanelen. Die zonnepanelen moesten we verwijderen om het dak te vernieuwen natuurlijk.
Maar er was een discussie. Enerzijds was er de ene architect of stabiliteitsingenieur die zei dat we dak konden vernieuwen en er ook een heel pak isolatie op leggen en dat de structuur van dat dak geen probleem was. De stabiliteitsingenieur van de aannemer heeft dat betwist. Die heeft gezegd dat het onmogelijk was dat de dakstructuur zoals hij was, dat die en de isolatie en de zonnepanelen kon dragen. Op dat moment heeft dat, is dat een tijdje stilgevallen, was het een wel eens niet een spel tussen die twee stabiliteitsingenieurs, zal ik maar zeggen. We hebben de zonnepanelen er wel afgehaald en op dat ogenblik hebben wij ook beslist dat we in het DBFM-project zouden stappen. Dus we hebben toen beslist dat budget voor dat dak te vernieuwen. En er was zelfs een meerkost voor voorzien voor €700.000. Heeft ooit in de begroting gestaan. En hebben we daarna geschrapt omdat we beslist hebben dat we die werken niet gingen doen. Aangezien we een DBFM-project voor ogen hadden waarin een volledige subsidiering van de nieuwbouw van de school voor 87% inziet. Dus we hebben die werken niet gedaan. Wat was het probleem? De zonnepanelen zijn verwijderd geweest en zijn ook niet teruggeplaatst, omdat het een zeer dure kost was voor een aantal jaar. We hebben zelf de verliespost daarvoor aan Faris betaald. Maar het feit dat al die zonnepanelen vastgemaakt waren in het dak, betekent dat er heel wat openingen waren. Bij het wegnemen van de zonnepanelen zijn de meeste van die openingen dicht gedaan. Maar het is natuurlijk, dat weet je bij u thuis ook, als je herstelwerken doet, is dat een risico. Dus wij ontkennen niet dat er op regelmatige basis waterinzijpeling zijn. Ik heb dat opgevraagd door, voor onze diensten, want u vraagt daar een rapport over. De waterinsijpeling hier. Er zijn in de eerste 10 maanden van 2025 zijn er 4 meldingen geweest van lekken in het dak. 4. Dus dat is 1 om de 2 maanden of om de 2,5 maand. In de laatste 3 maanden, het zal u niet verbazen, het heeft gesneeuwd en het is koud, waardoor dus de dakbedekking eigenlijk op sommige plaatsen krimpt. En meestal waar de naden van de oude dakbedekking en de nieuwe aan elkaar gelast zijn, zijn er inderdaad incijperingen. Ik kan u zeggen, ik heb hier voor mij 6 werkbonnen, want de afspraak is dat indien er een incijpeling is, dat dat onmiddellijk gemeld wordt aan de, op de eerste plaats, het zijn wellicht de leerkrachten die het zien, aan de directeur. En de directeur geeft het door via een werkbon naar de loods. Binnen, als het kan, wordt de dag zelf wordt er opgetreden en worden de tegels vervangen. Het is een paar keer gebeurd dat er geen tegels meer waren en dan zijn er tegels vanuit de gang naar de klasse gebouwd. Dus die tegels, die zijn, als je ernaar gaat kijken, die zijn wel bruin, omdat er waterinzijpeling is dat langs het hout loopt, maar er is geen schimmel. De tegels hebben niet de tijd om te beschimmelen, die worden weggevoerd door onze mannen. Wij hebben een melding gekregen op 3 november dat er in de turnzaal een lek was, daar is een emmer onder gezet en daarna is de reparatie van het dak gebeurd. Het heeft op 19 november heeft het in een klas van het 5e leerjaar wat gelekt. Op 3-12 is er een lek geweest in een berghok van de lagere school. Dus niet direct zoiets waar leerlingen in zitten. Op 8 januari, dat is waar u over sprak, dus na de koude en ook in de sneeuwperiode, is er inderdaad in een bepaalde klas, de laatste klas van de laagbouw, is er inderdaad meer lek geweest. Ondertussen is dat hersteld. Van zodra dat gemeld is, is die tegel verwijderd. Die was inderdaad heel nat geworden. We zijn dan ook vlak na de vakantie, zoals u wel doorheeft. En is er, omdat er op dat moment niet genoeg waren, zijn er dus tegels uit de gang genomen en die zullen binnenkort verplaatst worden. De dag erna was er nog een ander klaslokaal waar het ook binnen druppelde. En op 12 januari is er een tegel uit het plafond genomen, omdat die ook helemaal vol water zit. U geeft het zelf aan, dit is geen goede situatie, maar het is geen situatie van verrotting. Er is een duidelijke procedure afgesproken. Als er een lek is, wordt die enerzijds hersteld bovenop het dak en wordt die anderzijds langsonder, als er tegels, inderdaad, van die plafondtegels, die durven nog wel eens als een spons werken, worden die door onze diensten zeer snel, als het kan de dag zelf nog, en anders de volgende dagen worden die terug vervangen. Er is dus geen sprake van schimmel. Ik ben gaan kijken. Er zijn een een aantal tegels waar bruine randen in zitten, maar er is geen sprake van schimmel. Tussenhuisjes, u sprak daar traditioneel bijna, zou ik zeggen, over asbest. U weet zo goed als ik, Klaas, dat een school een verplichte asbestinventaris heeft en anders geen goede doorlichting mogelijk is. Dus daarmee is die vraag ook al beantwoord. U spreekt ook over de kilheid en de kouheid in het dossier. Daarvan kan ik u het volgende zeggen, dat wij in 2020... is in het kader van de ESCO, is die volledige stookinstallatie vervangen. Er zit dus een 5 jaar oude stookinstallatie in. En er zijn ook het sturingsmechanisme is aangepast geweest. Er is toen ook gekozen, omdat het moeilijk was om nog geen thermostatische kranen te zetten. En op dat vlak is dus het onderhoud, want u vraagt procedures, is het onderhoud uitbesteed aan de ESCO-vennootschap. Dus meer bepaald aan de aannemer Vinci. Die heeft een contract. En die moet dus, indien er defecten zijn, dan is er dus een contractuele overeenkomst. Bij een kritische storing, bijvoorbeeld op een koude dag de verwarming valt uit, dan moet die binnen de 4 uur die herstellen. Wij hebben om de 2 maanden overleg met ESCO, met onze dienstpatrimonium, waarbij dat opgevolgd wordt. Wij laten ons zelfs begeleiden door een studiebureau. En ik kan u verzekeren, die respecteren die hersteltijd omwille van de vrij hoge boetes die eraan vastgekort zijn. Voor een dringende storing geven ze zichzelf 24 uur en voor een normale storing 72 uur. Dus voor alle duidelijkheid, verwarming die niet functioneert in een klas, dat is binnen 4 uur, dus de dag zelf. Wat zijn nu de problemen geweest? Wel, er zijn 3 meldingen geweest. Er is een 4 november een melding geweest dat er geen verwarming was in het lokaal van de zorgcoördinator in de oude conciergewoning. En dan op 17-12 is er ook een melding geweest dat het koud was in een klas. Bij het ter plaatse komen werd vastgesteld dat een plezante de kranen van de radiatoren had dichtgedraaid. Er was dus toen geen lek. En de laatste interventie is op 22-1, dus van dit jaar geweest ongeveer, waarbij dus de comforttemperatuur niet gehaald werd. En er is dus op dat moment ook een interventie uitgevoerd. Ik kan u dus zeggen dat wij niet zinnig zijn. Dat zou financieel toch wel getuigen van een heel slechte huisvader te zijn om daar nu nog een nieuw dak op te leggen, aangezien we rekenen dat er binnen 2 jaar een nieuwe school zal staan. Anderzijds denk ik dat wij ons wel als een goede huisvader gedragen, omdat er procedures afgesproken zijn, voorrangsprocedures zelfs met de loods, indien er een melding is. Naar incijpeling is het de loods die optreedt en wel zeer snel en wordt alles hersteld. Indien het een melding is met de verwarming, zoals ik u verteld heb, is het een externe firma die omwille van de zeer hoge boetes, als zij de antwoordtijd niet respecteren, wel degelijk snel reageren. Tot daar mijn antwoord op uw vragen.
Ja, Egon.
Ja, pardon. We hebben op de deur schrik om hier vragen te stellen wanneer er signalen komen van leerkrachten, van ouders, van leerlingen, dat er water binnencijpelt. Ik heb de beelden zelf gezien. Ik dacht eigenlijk om aan Katrien door te sturen, zodanig dat ze hier vandaag zouden kunnen worden afgespeeld. Ik ben dat vergeten, tot jullie geluk. Dan is het toch evident dat we daar hier vragen over stellen, dat we dat hier alarmeren. Anders zouden wij toch ons plicht als raadslid toch totaal niet voldoen. Maar wij worden hier bijna neergebliksend, omdat we dat hier gewoon attenderen op een gemeenteraad. Dit gemeentebestuur zou je verdomme een grote mea culpa moeten slaan, maar je doet juist het omgekeerde. Je gaat in een tegenaanval, terwijl de situatie desastreus is. Allee jong, leerkrachten en leerlingen die kampen met gezondheidsproblemen, luchtweginfecties, die hebben dat al verschillende keren gemeld en er gebeurt niets, er gebeurt niets. Er wordt hier verwezen naar Vinci. Ja, we hebben die mensen ook gesproken. Weet je wat dat die zeggen? We kunnen er niks aan doen. De sop is de kool niet meer waard. We kunnen die kosten niet meer maken.
Excuseer, Vinci heeft met het dak niks te maken.
De verwarming.
Het
gaat over de verwarming.
Het gaat over de verwarming. We kunnen er niks aan doen, maar ze doen de ene interventie na de andere. Ja. Maar wat ik heb niet gezegd, hè, Klaas, dat u dat niet mocht zeggen. Hè. Ik heb alleen gezegd, en u bewijst het zo pas nog een keer, dat het op een normale manier kan, zoals ik op een normale manier een antwoord geef. En dat die enorme laag drama, dat we die echt niet nodig hebben.
Dus de gezondheid en de veiligheid van leerlingen en van personeel, dat is drama.
Dat heb ik
dat is een duidelijke conclusie.
Ja, Egon.
Ja, ik weet niet, er wordt vaak gedaan. Klaas maakt af en toe van een mug een olifant, maar hier is wel degelijk een probleem. Dus ik ben ook in die klas geweest, ik heb ook met die leerkracht gesproken. Mijn zoon zit toevallig in de bewuste klas. Dus los van de gedane moeite en de goede intenties zijn de feiten wat ze zijn. Het is eigenlijk onwaarschijnlijk en pijnlijk dat het zover is gekomen. Dus door een gebrek aan investeringen in de infrastructuur ontstaan er vandaag onveilige situaties in de scholen. Het is gezegd, het vals plafond valt inderdaad letterlijk naar beneden. Het staat dus buiten kijf dat dit leidt tot verlies van kwaliteitsvol onderwijs. Kwaliteitsvol onderwijs is toch een kerntaak van onze gemeente. Wow, aangezien deze problematiek blijkbaar al jaren aan de gang is, blijken de uitgevoerde oplapwerken en acties niet te hebben volstaan. Wat het pijnlijk maakt, is dat een grondige aanpak van het probleem bij de eerste tekenen ervan deze problematiek had kunnen vermijden. Een gepaste reactie zou dan in de eerste plaats bestaan uit het erkennen dat de gevolgde strategie niet volstond. Daarna zouden we lessen moeten trekken uit dit voorval om ervoor te zorgen dat zulke pijnlijke situaties zich niet meer zullen voordoen. Deze twee zaken heb ik jammer genoeg niet gehoord in uw betoog. Dank u.
Oké, we gaan...
De kinderklassen is niet beantwoord, voorzitter. Dus de vraag... Ja. Dus kan, in aanloop van de werken, want eer dat die werken gefinaliseerd gaan zijn, zijn we 2, misschien 3, misschien 4 jaar verder, kan er in afwachting van de finalisering van die werken niet voorzien worden in de containerklassen die we toch sowieso al gaan huren, maar dat die nu vroeger komen omdat de situatie vandaag onwerkbaar is. Dat lijkt mij toch een buitengewoon redelijke vraag te zijn. We kunnen zeggen dat de intentie van het college is dat wij de gezondheid en de veiligheid van de leerlingen en personeel prioritair zien en dat een kost als een containerklas eigenlijk in dit geval van secundaire orde zou moeten zijn.
Goed, dank u. Dan nog even het resultaat van het puntje 8 voor de interlokale vereniging. Daar is Mark Beling verkozen met 19 stemmen. Hier sluiten we dan de gemeenteraad, OCMW-raad. Agenda punt nummer 1, de goedkeuring van de notulen. Kunnen we die goedkeuren? Dank u. Agenda nummer 2, aanpassing statutaire overeenkomst intergemeentelijke samenwerking wonen. We hebben die behandeld. Ja, kunnen we dat goedkeuren? Dank u. En agenda punt nummer 3, aanvaarding van het ontslag coördinerend raadgevend arts.
Dus de huidige coördinerende arts heeft zijn ontslag ingediend. Die man is intussen wordt 75 jaar, heeft 23 jaar deze functie opgenomen. En dus de vraag is aan de raad of wij dat dus kunnen aanvaarden. En dan ook, wij gaan dus in overleg met de artsenkring om een nieuwe coördinerende arts te kunnen aanstellen voor onze CEDER. Dus we hebben daarvoor 6 maanden de tijd. En voilà, dat is het eigenlijk wat aan de raad wordt voorgelegd.
Kunnen wij dat goedkeuren? Ja. Dank u. Dan sluit ik hierbij ook de OCMW-raad.